Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. We zijn ook blij dat we vanmorgen in de luxe van een warme kerk kunnen samenkomen. Voorganger vanmorgen is dominee Timmerman. Mijn naam is Pieter Meijer. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Het zou kunnen dat u, of jij, naar aanleiding van deze bijeenkomst of over onze gemeente iets wilt vragen. Dat kan, na afloop sta ik samen met de voorganger ergens in de kerk. U bent er van harte welkom. Organist vanmorgen is Asako Peten. De collecte is bestemd voor het jeugdwerk in onze kerk. En de kinderen van kinderbijbelgroep 1 komen vanmorgen bij elkaar. We zijn blij dat de operatie van Margrethe Boer goed gegaan is. Het herstel zal nog wel even duren. En voorlopig is bezoek nog te veel voor haar. En u kunt daarvoor met Janna Mooi weer contact opnemen. Volgende week is er een themazondag. Dat is de opvolger voor de catechesezondag. In verband met de vakantie en het kamp bij de CGK is de jeugddienst van vanmiddag verplaatst naar volgende week. Zondagmiddag 9 maart. Vanmiddag is er dus geen dienst in dit kerkgebouw. We zingen nu lied E122 en na een moment van stilte, foto en groet, zingen we dan lied E106. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Met dat lied van net gaan we beginnen. Dat we echt even denken aan wie God voor ons is en ons leven in zijn handen leggen. Laten we eerst een moment stil worden. Wij stellen ons vertrouwen op God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen.
Thank you.
allemaal weer zitten in deze lekker warme kerk. Maar de kinderen van kinderbijbelgroep 1 mogen naar boven. En daar is het ook weer lekker warm, dus een fijne dienst toegewenst. En tot straks. We gaan straks God vragen om zijn zegen over deze dienst. En als inleiding voor ons gebed lees ik een paar verzen uit Psalm 36. Hoe kostbaar is uw liefde, God? In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. Zij laven zich aan de overvloed van uw huis. U lest hun dorst met een stroom van vreugde. Want bij u is de bron van het leven. Door uw licht zien wij het licht. Laten we samen bidden om het licht van God in deze dienst. Zo komen we bij u, Heer onze God, om te schuilen onder de schaduw van uw vleugels. Zo'n woord uit de psalmen vertelt ons wie u bent. Als een moeder bij wie we mogen schuilen en veilig kunnen zijn. Heer, het vertelt ons ook wie wij zijn. Kleine mensen. We hebben het ook echt nodig, Heer, om bij u te schuilen. Wij danken u, Heer, voor de overvloed van uw huis. Dat hier in uw nabijheid zoveel zegen is. De zegen van de ontmoeting met elkaar. De zegen van een veilige plek. Een verwarmde plek om elkaar te ontmoeten. We danken u, Heer, dat hier uw woorden klinken. Dat hier de liederen klaar liggen die door de eeuwen heen en ook weer nieuwe liederen. Liederen die gedicht zijn en gecomponeerd om zo ons woorden te geven. Om ons hart en ons leven bij u te brengen. We danken u, Heer, voor het gebed. Dat we met elkaar kunnen meeleven in gebed. En ons leven bij u kunnen brengen. We danken u, Heer, voor alles. Alle goede gaven van uw huis. Heer, wij zien alleen in uw licht het echte licht voor ons leven. Heer, wilt u alstublieft uw licht laten schijnen, ook vanochtend. Dat uw woorden ons leven in het juiste daglicht plaatsen. Dat we mogen zien wat goed is, wat waar is, wat er echt toe doet en wat de moeite waard is om voor te leven. En dat we ook zullen zien, Heer, in uw licht wat duister is. En vol schaduwen. Waar u niet mee verder gaat. En waar wij ook niet mee verder moeten gaan. Ja, geef ons alstublieft dat we uw licht mogen zien. Jezus Christus, het licht van de wereld. Heer, wilt u bij ons zijn hier, bij de mensen thuis, bij de kinderen boven. We vragen u dat in de machtige naam van Jezus onze Heer. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen. Annelies van der Heijden verzorgt voor ons vanochtend de schriftlezing. Die is uit Genesis 2 en 3. Aansluitend zingen we uit de evangelische lied 301. En dat is van Psalm 61 uit ons liedboek.
In de tijd dat God, de Heer, aarde en hemel maakte, groeide er op aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten. Want God, de Heer, had het nog niet laten regenen op de aarde. En er waren geen mensen om het land te bewerken. Wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. Toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. God, de Heer, legde in het oosten in Ede een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die het had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. In het midden van die tuin stonden de levensboom en de boom van kennis van goed en kwaad. God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Ede om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Toen zei hij tegen de mens: je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent gekomen. Stof ben je en tot stof keer je weer. De mens noemde zijn vrouw Eva. Zij is de moeder van alle levenden geworden. God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Toen dacht God de Heer: nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook eeuwig leven zou krijgen. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mensen weg uit de tuin van Ede, om de aarde te gaan bewerken waar hij uit was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Ede de gerubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken.
Even een korte inleiding op de preek. We hebben na een serie over de 10 geboden, nu even een zondag waarop we niet in een bepaalde serie zitten. Vanaf komende week zal de blikrichting zijn richting Pasen en eerst Goede Vrijdag. Zullen we in een aantal weken stilstaan bij het lijden van onze Heer. Beginnend met die themazondag over schuld en schuldgevoel. Wat natuurlijk een hele belangrijke vraag is voordat we eigenlijk gaan nadenken over waarom leed Jezus voor ons. Maar dat is volgende week pas. Nu dus een zondag tussen series in. En ik besteed deze dienst aan de thematiek van ons werk. Werken, werkzaam zijn, geen werk hebben. En dat doe ik aan de hand van de gedeeltes die net gelezen zijn uit Genesis 2 en 3. Over werken, een lust of een last. Nou, als antwoord na de verkondiging gaan we zingen de bekende woorden van Psalm 127. Als de Heere God het huis niet bouwt, dan is al ons gezwoeg tevergeefs. Dat is straks na de verkondiging Psalm 127. Bij de start van deze preek, gemeente, heb ik een aantal plaatjes. Soms wordt aan mij gevraagd, als mensen horen dat ik predikant ben, dingen doe in de kerk, van wat is nou eigenlijk je werk? Ik hoor dat wel vaker van collega's dat ze dat meemaken, van maar wat doe je nou eigenlijk dan? Wat is nou je baan? Nou ja, dan moet je dus uitleggen dat predikant zijn ook een soort werk is. Op heel veel manieren is het eigenlijk gewoon een baan. En dat betekent dat er in het predikantsvak periodes zijn waar je met veel plezier je werk doet. En periodes dat je denkt, oké, weer een preek maken. Goed, zucht. Soms doe je je werk met plezier en soms ook niet zo. En dat geldt denk ik voor heel veel situaties. Sommige mensen gaan werkelijk met een enorm plezier aan het werk. In de zorg of op kantoor. Echt leuk, uitdagend. Dat zeggen we soms ook tegen elkaar. En soms is het zo saai. Soms is het zo afmattend. Dat geldt ook voor je werk in de huishouding. Dingen die je daar doet. Voor de mensen thuis een plaatje van iemand die met een grote glimlach staat te strijken. En ook de wanhoop met een enorme berg strijkgoed. Ik stop ermee. Ik heb er geen zin meer in. Geldt voor werk, buitenshuis, inhuis, school ook. Wat kan school soms oerzaai zijn en vervelend. En altijd maar weer die lessen en het huiswerk. En als het goed is, komt er dan nog een plaatje, ja. Het kan ook leuk zijn, zoals hier op een plaatje iemand zegt. School, ik wil niet zeggen dat school saai is, je kunt je vrienden weer zien. Dus nou, valt weer een beetje mee, toch? Er zitten, in heel veel situaties wil ik maar zeggen, twee kanten aan. Het scherm nog even uit. Ja, hij gaat uit. Er zitten twee kanten aan bezig zijn. De mooie, uitdagende kant, stimulerend. En die andere kant, dat het soms saai is, eentonig. En in bepaalde gevallen ook afmattend. Dat het gewoon echt te veel wordt. Dat je er uitgeblust van raakt. En dan heb ik het nog niet eens over de situatie die verschillende van ons ook kennen. Dat je baan op de tocht staat. Dat het spannend is of dat je geen werk meer hebt. En dan wordt in onze tijd wel heel eufemistisch gezegd, ja, ik zit tussen twee banen in. Maar het is een last. Een belasting. Er zitten dus aan het werk echt twee kanten. Een lust en een last. En die twee kanten zie ik ook in Genesis. In de gedeeltes die we gelezen hebben, Genesis 2 en vers 3, krijgt de mens twee keer de opdracht mee, de taak mee, om aan het werk te gaan. En de eerste keer, Genesis 2, gebeurt dat in een setting van de goede wereld, de wereld zoals God die echt bedoeld heeft. We hebben Genesis 2 gelezen, het begint een stukje daarvoor met dat God ziet, in de tweede scheppingsvertelling, God ziet de aarde is nog helemaal leeg, want zijn nog geen mensen om de aarde te bewerken. De mens is er nog niet. En dan maakt God voor de mens een mooie tuin. Met vruchtbomen erin, een tuin waar het goed is. En dan lees je dat Adam wordt geschapen. Met als opdracht om die mooie tuin te gaan bewerken en bewaren. Nou, dat gaat Adam doen. En een van de eerste dingen die hij doet is dan de dieren bij zich roepen en alle dieren een naam geven. Dan zie je dat het werk niet alleen maar is het werken met je handen, de vruchten plukken, oogsten in zijn geval, maar ook werken dat wij met ons verstand, met onze kennis dingen kunnen analyseren, onderzoeken en dan daardoor de wereld ordenen. Dat is ook een taak van de mens. Het is prachtig dat hier zo verteld wordt. Dat soms zijn er bedrijven, misschien in het huidige economische tijd niet zo, maar soms zijn er bedrijven, dan zegt je baas, ik wil jou er gewoon graag bij hebben. Jij bent een waardevolle werknemer voorbij en we gaan gewoon een functie voor jou zoeken. Nou, dat is prachtig als dat zo gaat, dat je weet ik ben gewaardeerd en er wordt een functie op maat voor mij gezocht. Nou, zo doet God dat voor Adam. Hij creëert een functie voor hem. Die tuin wordt voor hem aangelegd, zodat Adam, de beelddrager van God, daar aan de slag kan en zijn talenten kwijt kan. Werk is dus echt een cadeau van God aan Adam, aan mensen dus. Net als de gave van de seksualiteit is dat een van de gaven die stammen uit de wereld zoals het bedoeld was. De gave van werk laat zien, wij mogen onderkoning zijn van God. Beelddrager van God. Genesis 1 vertelt, God is makend, scheppend bezig. Hij maakt de wereld, de sterren. Hij maakt het uitspansel en alle dieren. Nou, en dat wordt voortgezet door de mens. Wij mogen hem dat een beetje nadoen. God geeft ons een stukje van zijn taak. Legt die in onze handen. En dan zie je ook dat mensen daarmee aan de slag gaan. Ook na die bladzijde met de zondeval zie je dat mensen in de wereld aan de slag gaan. Je leest over als Kaïn die de akker gaat bewerken en Abel die voor de kudde zorgt. En dan kom je in Genesis 4 ook Jubal tegen, de stamvader van alle muzikanten, van het creatieve werk, van het expressieve, van kunst. En je leest er over Tubal-Cain die ijzer gaat bewerken, die zeg maar aan de basis staat van industrie. Zo ontvouwt het leven zich. Wij mensen krijgen wat te doen van God. We mogen onze talenten gebruiken. Het is dus een goede gave. En daar mogen we echt dankbaar voor zijn. En misschien is dat dan de functie van deze dienst voor ons als wij lekker in ons werk zitten. Met plezier de dingen doen die we doen, betaald of niet betaald. Laten we dan daarbij stilstaan. Wat een enorme gave dat is van God. Een stukje van het goede leven wat nog intact is voor ons. Laten we dankbaar zijn als we lekker kunnen studeren of naar school kunnen gaan. Als we daar plezier in hebben. Laten we God daarvoor danken. Maar er is dus ook die keerzijde. En dat is Genesis 3. Dat werk een enorme last voor je kan zijn. Ik heb geen zin om op te staan. Ik heb geen zin om naar mijn werk te gaan. Zo'n liedje van jaren terug. Ik heb er gewoon geen zin in. Die eentonigheid. Die eindeloze mailbox vol met e-mails. En Soms dan probeer je wat weg te werken en het zit weer helemaal vol. Altijd maar weer die vergaderingen. En mijn managers die me niet begrijpen en op afstand zitten en werkelijk niet weten wat ik eigenlijk doe. Of de zoveelste reorganisatie die weer over me heen komt. Wat kan het werk vermoeiend zijn. En dan is er dus ook die kant die ik net ook aanstipte. Waar we nu in onze tijd heel hard tegenaan lopen. Het probleem van werkloosheid. Dat banen zomaar kunnen verdwijnen. Dat je zomaar als mens, als werknemer aan de kant kunt worden gezet. Of dat je het pensioen hebt gehaald en dan terugkijkt en denkt, was dit het nou? Ik had een functie en toen ik stopte werd die functie opgeheven en het is er niet meer. Waar heb ik het eigenlijk voor gedaan? Waar heb ik me nou voor ingezet? Dat is de andere kant van werken. Dat je daarmee oploopt tegen vragen van waar doe ik het voor? Wat is de zin er eigenlijk van? Ik was een tijdje terug in het NRC een stuk van twee generatiegenoten van me die de vinger legden bij de huidige cultuur. Zij zeiden van, tegenwoordig is het gebod van, gij zult van uw werk uw passie maken. Terwijl je moet altijd passie spreken over van, nee hoor, ik heb helemaal geen baan, ik doe gewoon mijn hobby, daar krijg ik nog voor betaald ook. Weet je, dat positivo gepraat van, het is mooi als het zo werkt. Maar in dat artikel werd dus de vinger erbij gelegd van ja, voor veel mensen is dat helemaal niet zo. Is werken gewoon hard werken? En is het gewoon brood op de plank brengen? En helemaal niet altijd je passie. En soms is het gewoon saai of belastend. En dan kom ik dus weer terug bij Genesis 3. Genesis 3 vertelt ons niet met zoveel woorden over de vloek voor de mens, maar wel dat de aardbodem vanwege de mens is vervloekt. En dat betekent dus dat de werkelijkheid waarin wij leven obstakels op onze weg brengt. Het is niet meer zo dat je door de tuin kunt wandelen en een vrucht kunt plukken en kunt genieten. Nee, die wereld waar eerst vanzelf fruitbomen groeiden en je gewoon prettig kon leven, die aarde is vervloekt. En dus nu komen er distels en doorns en moet je vuile handen maken en soms schrammen oplopen om te kunnen bestaan op die wereld. En die vruchtbare grond die er was, die is er niet vanzelf, want er is droogte, er zijn overstromingen. De aardbodem is vervloekt als gevolg van wat wij mensen hebben gedaan. En daarom wordt het nu anders. Zoals de gave van de seksualiteit die van voor de zondeval stamt nu omgeven is met pijn. De pijn voor Eva. Met moeite. Zo wordt werken nu onderdeel van onze struggle for life. Om overeind te blijven. Het bewerken van Adam wordt nu zwoegen en ploeteren. Psalm 127, hard werken voor slechts schamel brood. En zegt God erbij, je moet dat doen totdat je tot stof terugkeert. Dan hebben wij dat effect een beetje opgevangen voor veel mensen door pensioen. Maar dat is natuurlijk wel de realiteit, hè? Voor mensen de eeuwen door en voor veel mensen vandaag ook nog. Je moet je hele leven lang werken tot je erbij neervalt. Kun je nagaan. Daar zit iets in van werken is voor Adam elke dag een herinnering aan zijn eigen vergankelijkheid. Je staat, staat er min of meer in vers 19, je staat elke dag te ploeteren in het stof waar je eens zelf in zult verdwijnen. Nou, dan komt de zingevingsvraag dus wel heel hard bij je binnen. Waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Zoals Prediker dat ook zo onvergelijkelijk heeft verwoord in Prediker 2. Ik heb grootse dingen ondernomen. Ik heb echt alles gedaan wat er te doen valt. Ik heb enorme projecten uitgevoerd. Paleizen gebouwd. Gigantische tuinen aangelegd. Daarmee enorm veel verdiend. Nou kijk ik terug. Dan vraag ik me af, waar deed ik het allemaal voor? En het was eigenlijk allemaal leegte. En dan zegt prediker, ik haatte mijn zoegen. Maar dat kan, hè? Dat je daar echt een afkeer van krijgt. Waartoe ik het allemaal hoor? Dat eentonige, zware, belastende werk. Is er nog iets anders? Want zelfs als ik thuis zit, zit ik nog mijn e-mail te bekijken of zit het in mijn hoofd. Waartoe ik het allemaal voor? Hoe kom je hieruit? Eerst nog even een samenvatting van de punten tot nu. Samenvattend. Genesis 2 laat zien, werk is een goede gave van God. We mogen Gods goede aarde bewerken. Als onderkoning over de schepping. We mogen daar dus echt al onze creativiteit, al onze fysieke kracht, al onze zorgende aandacht in leggen. Dat is nog steeds een stukje van Gods opdracht voor de mens. Een goede gave. En werk is een gevolg van de vloek. Werken betekent zwoegen voor je bestaan. En je staat te rommelen in de aarde die je herinnert dat je een sterfelijk mens bent. Daarom kan het zo zinloos zijn. Maar God komt te hulp. Gelukkig kunnen we vanuit het evangelie ook op een positieve manier naar het werk kijken. Kijk, je kunt vluchten in de gedachte van, nou, dan zie ik werk alleen maar als een middel. Prediker zegt dat op een gegeven moment ook. Prediker zegt, nou, werken is getop, het is allemaal zinloos, maar dan ga ik er maar van genieten. Dan ga ik volop genieten van het leven. En dat lijkt dan inderdaad ook wel het beste om te doen. Dat je denkt van ja, werk is werk en school is school. Maar goed, ik leef voor het weekend. Voor de lol. Of ik leef voor mijn vakantie. Of ik leef dan maar toe naar mijn pensioen. Ja. En toch is er meer. Dat weet prediker ook wel. Want om alles op het genot te gooien, dat is het ook niet. Want je bent ondertussen wel 40 uur of iets minder of iets meer bezig met je werk. En je weet ook helemaal niet of je ervan kunt genieten. Of je dat gegeven wordt. En gelukkig kunnen wij vanuit het evangelie ook op een positieve manier kijken naar die dingen die we doen voor onze studie. Of op kantoor, of in de zorg, of thuis in je gezin. God komt te hulp. Nu gaat hij maar even iets te hard. Ja, zo vind ik het goed. God komt te hulp. Het eerste, en dat staat niet letterlijk in onze tekst, maar dat kun je uit andere teksten wel opmaken. Dat is eigenlijk iets heel opmerkelijks, dat God de Sabbat overeind houdt. God had in Genesis 2 gezegd, ik neem zelf rust, en dat is dus ook iets voor de mens, om eens in de 7 dagen een dag rust te nemen. De zonde komt, van alles en nog wat loopt in de war, het eeuwige leven is niet meer onder handbereik, de aarde wordt vervloekt, maar de Sabbat, die blijft. Die kom je dan later in de Bijbel ook weer tegen, als iets wat God opnieuw aan Israël geeft. Een dag van rust, Deuteronomium 5, het Sabbatsgebod. Jullie hoeven niet als slaven te leven. Op deze vervloekte aarde hoeven jullie geen slavenbestaan te leven. Ik geef jullie een dag van rust. Dat is geweldig. Dat God in zijn goedheid toch denkt aan zijn schepselen, die het moeten maar zien te rooien op deze vervloekte aarde. En dan zegt, neem nou eens rust. Doe dat nou. Dat is wat mij betreft ook waarom ik niet naar de supermarkt ga op zondag. Daar kun je heel veel over zeggen van hoe dat dan zit met de geboden. Maar dit is het belangrijkste. Dat God ons op deze wereld een dag van rust geeft. Want we hoeven toch niet altijd te jakkeren en te jagen. Niet als slaven te leven. God komt ons te hulp door ons rust te geven. En omdat wij onszelf zo vaak voorbij lopen, zegt God, doe dat nou gewoon. Neem die rust. En nog één ding, dat staat wel in de tekst die we gelezen hebben. God geeft werkkleding. Na de zondeval hadden Adam en Eva hun schaamte bedekt met wat bladeren. Nu is het zover dat de mens definitief uit het paradijs wordt gebannen. En dan staat er iets heel opmerkelijks, dat God dan kleding geeft van dierenhuid. Dat is eigenlijk de eerste keer dat in het Genesis opnieuw wordt verteld dat God iets maakte nadat hij hemel en aarde heeft gemaakt. Genesis 3, hij maakte kleding van dierenhuid voor de mens. Dat is iets waar in de loop van de eeuwen vaak ook aanstoot aan genomen is. Van God die iets maakt van huiden van dieren. Nou, dat kan toch niet? God is toch veel te verheven? Maar God maakt hier vuile handen. Er vloeit hier bloed om de mens te bekleden. Want werken op de aardbodem met wat vijgenblaadjes om je middel, dat werkt niet. En staan op de akker en lopen tussen de doorns en de distels met blote voeten, dat werkt niet. En dus geeft God werkkleding aan Adam en Eva. Is hij bereid om zelf vuile handen te maken, om het werk voor ons een beetje draaglijker te maken, om ons bij ons gezoeg een beetje comfort te geven? Het is natuurlijk niet zo eenvoudig om dat door te vertalen naar hoe dat dan vandaag bij ons werkt. Maar het is toch wel mooi om in gedachten te houden dat God dus in ieder geval besef heeft dat het voor ons geploeter en gezwoeg is. Dat hij dat weet en ons daarin ook te hulp wil komen. In ieder geval een mooi doorkijkje om voor onszelf vast te houden. God weet ervan, wil ons te hulp komen. En dan het laatste, hoe komt God ons de hulp? Dat is eigenlijk het belangrijkste. God geeft opnieuw zin aan ons werk en ons bezig zijn. Romeinen 8 zegt: de Heer die bevrijdt de schepping van de zinloosheid. Dat je denkt, waar doe ik het allemaal voor? Ik sta hier te ploeteren in de aarde en mijn leven loopt een keer af. Ja, maar God zij dank, dat is niet alles. Want God verlost ons leven. En geeft er een nieuwe toekomst aan. En dan kom ik uit bij, wat mij betreft, de mooiste tekst uit de Bijbel over dit onderwerp. Het slot van 1 Korinthe. 1 Korinthe 15. Wees standvastig en onwankelbaar. En zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. In het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. Het gaat hier vooral in de eerste plaats over werken direct in opdracht van de Heer. Maar dat straalt ook uit naar alle andere dingen die wij doen. Dat je studeert, dat je naar je kantoor gaat of thuis bezig bent. We mogen beseffen dat door de Heer onze inspanningen nooit vergeefs zijn. Het is een hoofdstuk, het gaat over de opstanding. Waar gezegd wordt, we hebben echt de hoop dat dit leven niet doodloopt. Dat is echt de kern van het evangelie. Anders zouden we wel op kunnen houden, zegt Paulus. Dan zouden we de beklagenswaardigste van alle mensen zijn als we dat niet hadden. Nee, ons leven loopt niet dood. God geeft een toekomst aan ons mens. Omdat Jezus is opgestaan, loopt dit leven niet dood. Dus dan mag je door dat stof heen kijken. En misschien wel door die berg e-mails heen kijken. En weten, mijn leven gaat ergens naartoe. Jezus geeft mijn leven toekomst. Door de Heer, omdat Hij is opgestaan, is ons geploeter niet te vergeefs. Hoe dan? Hoe is ons leven dan zinvol? Hoe zie ik dat dan? Ik denk dat we het vaak niet zien. Dat is nu nog Gods geheim. Hoe dat dan precies zal gaan. Dat ik de strijk doe, de afwas, dat ik mijn e-mails beantwoord of gewoon zit te blokken op mijn tentamen. Hoe dat dan zin heeft en een plek heeft in het koninkrijk van God straks, dat zie ik nu niet. God belooft het ons. Om ons daarop te richten. En misschien zit het hem dan niet eens in wat je precies doet. maar meer in hoe je het doet. Het zou niet zo zijn dat het voor God niet afhangt van of we heel veel dingen presteren of wat minder in de ogen van de mensen? Ik geloof het. Misschien zit het hem vooral wel in hoe je de dingen doet. Dat je misschien een enorm lastige verhouding hebt met die manager, maar dan toch probeert iets te laten zien van, nou ja, trouw of loyaliteit. Of dat je het op school of in je studie lastig hebt. Dat het je misschien wel heel zwaar valt. Dat je dan denkt, nou, ik probeer er toch te zijn. Misschien wel voor die studiegenoot van me, die klasgenoot. Omdat je buiten het arbeidsproces staat of zoek bent. Maar dat je dan de ruimte die je hebt gebruikt, misschien komen er wel mensen op je pad. En zulke dingen. We weten niet precies hoe God ons leven en ons werk zin geeft. Maar we mogen er wel open voor staan. En zoeken hoe je de dingen doet. Dus laten we dat met ons meenemen. De komende week, als we gewoon aan het werk gaan, misschien nu deze week even niet, vakantie, dan op een later moment. Als we bezig zijn met de dingen die we doen, als we zoeken naar werk. Vooral bedenken, God is aan het werk. God is in deze wereld aan het werk. Hij werkt toe naar een fantastisch nieuw begin. Hij maakt alles nieuw. En mijn leven, de dingen die ik doe, en ook de dingen die ik niet doe, en misschien wel niet kan, voor God is dat geen probleem. Want Hij maakt mijn werk vast in zijn werk. Zoals Psalm 90 zegt, Heer, het werk van onze hand, bevestig dat. Houdt u mijn werk in uw handen. En dan mogen we geloven dat het voor God niet te vergeefs is. Amen. Gebed wil ik, waar we het net over hadden, werk en zoeken naar werk, ook het werk in het koninkrijk van God, aan God opdragen. Bij de mededelingen werd net al genoemd het bericht dat onze zuster Margreet de Boer hartoperatie heeft ondergaan, dat het goed is gegaan, maar de volgende periode van herstel, Daar zullen we ook voor bidden en danken. Ik wil ook de naam noemen van Anton Chardon, die nu in Geel is in het ziekenhuis en daar ook een periode zal herstellen. Het gaat hem gelukkig goed en hij is ook dankbaar daarbij. Maar het zal ook nog een poos gaan duren, zeker ook voordat hij weer in ons midden kan zijn. Ik wil noemen de namen van Hans en Josje Mees en hun kinderen. De vader van Hans is onlangs overleden en in deze week begraven. Er is verdriet en pijn en toch ook dankbaarheid. En we zullen danken en bidden met Ali en Henk Bijl. Ali heeft een ongeval gehad op vakantie. Fijn dat je erbij kunt zijn. Je hebt meervoudige breuk. En we zijn vooral dankbaar voor bewaring voor erger. Laten we samen gaan danken en bidden. Heere God in de hemel, dank u wel dat u ons leven echt kent. Dat u alle stukken van het leven in de peiling heeft. Dank u wel, Heer, voor werk, dingen om te doen. Dat u het zo bedacht heeft dat wij als mensen een enorme taak hebben gekregen op deze wereld. Dat u ons gaven, talenten heeft gekregen om naar school te kunnen gaan, dingen te kunnen leren en ontdekken. En in sommige gevallen ook om door te leren en te studeren. En om onze plek in het leven in te nemen. Met een taak, in een betaalde functie of niet betaald. Werken met mensen, werken met woorden, werken met onze handen. Heer, dank u wel voor al die dingen die u bedacht heeft. En dank u wel, Heer, als we hier zitten en nu opeens bedenken, of dat al veel langer ons bewust waren, van wat geweldig het is. Als dat mooi is en prettig is. En als we daar voldoening in vinden. En echt het gevoel dat ons leven zin heeft en richting. Dank u daarvoor. We komen ook bij u, Heer, als we zoeken naar werk. Of ons werk doen met spanning in ons lijf. Een knoop in onze maag. Als er echt druk op staat. Als we de studie moeilijk vinden. Of school. En het niet zo lukt. Of we eigenlijk steeds weer ons de vraag stellen. Wat kan ik nou eigenlijk? En wat wil ik nou eigenlijk? Waar liggen dan mijn gaven en talenten? Heer, we willen ook dan vragen, Heer, dat u dicht bij ons bent. En ons wil helpen. Zoals u dat deed. Bij Adam en Eva. Dat u ons waar nodig rust geeft. En waar nodig kracht geeft. En instrumenten. Om het werk op te pakken. En er verder mee te komen. Help ons alstublieft. Help ons als we zoeken naar werk. Dat we een nieuwe taak mogen vinden. Ja, Heer, zo dragen we elkaar aan u op. We willen ook bij u brengen, Heer, het werk in uw koninkrijk. Heer, we worden in 1 Korinthe opgeroepen om standvastig, onwankelbaar en overvloedig te zijn in het werk van de Heer. Wilt u ons helpen om ieder op onze eigen plek een stukje van het werk van de Heer te doen? Misschien door thuis te bidden. Misschien door een taak in de gemeente. Misschien wel door buiten de gemeente iets te doen wat uw koninkrijk zichtbaar maakt. Help ons daarbij alstublieft. Wilt u zijn bij mensen die een extra of een bijzondere taak hebben gekregen? Wilt u zijn bij de werkers op het zendingsveld? Mensen die op zoveel manieren afstand nemen en zich inzetten om mensen bekend te maken met u. Ver weg, ook dicht bij ons. Zegen hen alstublieft. Zegen het werk van Bijbelvertaling, Bijbelverspreiding. Zegen mensen die zich inzetten voor het toerusten van vervolgde christenen. Heer, wilt u zo ons werk in uw handen houden? Dank u wel dat het uiteindelijk van u is, Heer. Van u is het koninkrijk en van u is de kracht en voor u is ook de glorie. Dat geldt zeker ook voor alles wat wij doen. Heer, we bidden nu voor elkaar, voor wie het onder ons moeilijk heeft, voor wie ziek is, versteld van ziekte. We noemen nu de namen van Margreet de Boer en Anton Chardon en Ali Bijl. Wij danken u dat u hen en de mensen om hen heen heeft beschermd, dat er nu perspectief is op herstel en genezing en wilt u dat ook zegenen. Wij danken u, Vader. Wij bidden u voor wie verdriet heeft, korter of langer geleden. En met name bidden we dan voor Hans en Josje Mees en hun familie. Heer, wilt u hen troost geven en kracht om het verlies van de vader van Hans te dragen. Heer, wij willen u bidden voor het kamp van de CGK, waar ook er jongeren van ons bij betrokken zijn. Mag het een goede tijd zijn en ja, gezellig zijn en een plek ook om elkaar en u beter te leren kennen. Heer, zegen ons jeugdwerk, alstublieft. Wilt u ook uw zegen geven, Heer, over het Johanneskerkproject, bij alle dingen die we nog moeten uitzoeken, alle stappen die nog gezet moeten worden. Heer, wilt u in alles laten zien, Heer, dat u ons leidt. En dan is dat belangrijker dan de uitkomst. Dan zou het wel heel fijn zijn, Heer, als we er toch een nieuw kerkgebouw van u mogen ontvangen. Heer, wilt u ons daarin leiden? Heer, we prijzen u. Voor u is al onze eer en aanbidding. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Er is nu gelegenheid om onze gaven te geven voor het jeugdwerk. Daarna zal Annelies met ons en voor ons de geloofsbelijdenis uitspreken. Ik denk dat we nog even wachten op de kinderen, of niet? Ze zullen wel denken, zijn ze nou al klaar? Nou, hebben jullie het leuk gehad? En ik zie hier glimmende dingen en kleurplaten. En de mensen achterin kunnen dat niet zo goed zien. En er zijn ook mensen die nu thuis, ook via de computer, met ons meeluisteren. Dat wisten jullie misschien niet, maar die kunnen natuurlijk helemaal niet zien wat jullie hier hebben. Zouden jullie dat even kunnen vertellen? Een kleurplaat. En wat staat er op? Waar gaat die over? Kain en Abel. Hey. Wij zaten ook in de Bijbel, ook een beetje in die buurt met het verhaal. En kun je even vertellen wat er op die kleurplaat staat? Want het is wel een hele ingewikkelde kleurplaat. Ik vind het wel knap van jullie dat jullie daarmee bezig zijn geweest. Wat was er met Kain en Abel aan de hand? Ja? Ruzie hadden ze. Wat gebeurde er toen? Doodmaken. Wat verdrietig. Hey, dat was niet goed, hè? Nee. En hoe ging het toen verder? Heb je het daar ook over gehad? Ja? Ja, Kain werd naar de woestijn gestuurd. En was niet fijn voor hem, hè? Nee. Toen zie je ook wel nadenken over wat er gedaan wordt, dat de Heere God dat niet goed vond. En ik vraag me nog even af, ik zie ook iets glimmends. Wie kan daar wat over vertellen? Judith? Een spiegeltje. Hey. En waar is die voor? Kijk, is geweldig. Jullie hadden de quiz gewonnen en toen kregen jullie een spiegeltje. Nou, gefeliciteerd.
Er staat wel iets op, hoor.
Ja.
Wat is er als je in het spiegel kijkt? Aan de voorkant zie je van wie God zoveel houdt. Dus het spiegeltje heeft ook nog wat te zeggen.
Aha. Als je in de spiegel kijkt, dan zie je van wie God zoveel houdt. En wie geen spiegeltje heeft, mag pas wel eventjes in de spiegel van de ander kijken. Oh, kijk, mooi. Nou, prima. Jullie mogen je plek weer op gaan zoeken in de kerk. En wij zullen hier ons geloof gaan belijden. Geloofbelijden is het voorgelezen. Dan zingen we als slotlied gezang 460, vers 1, 2 en 3.
Wij geloven in de Heere God, onze Vader, die woont in de hemel en die alles gemaakt heeft. De wolken, de bomen, de bloemen, de dieren en ook de mensen. Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die geboren werd in Bethlehem, die gestorven is aan het kruis en ook begraven is, maar na 3 dagen weer uit de dood is opgestaan. Wij geloven dat de Heer Jezus nu in de hemel is, maar dat Hij eens terugkomt op deze aarde om alle dingen nieuw te maken. Wij geloven in de Heilige Geest, die gekomen is op het Pinksterfeest en wil wonen in ons hart. We geloven in 1 christelijke kerk waarin we allemaal bij elkaar horen. Wij geloven dat onze zonden zijn vergeven en dat we eens een nieuw lichaam zullen krijgen. En dat wij dan voor altijd bij Jezus zullen zijn. Amen.
Zegenen u en Hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie vrede.